Hoe geef je richting aan verandering? Hoe maak je impact met visie, leiderschap en innovatie? Je hoort het op het podcastkanaal New Business Radio. Listen today, lead tomorrow. Hier vind je al onze programma's voor business shapers. Met gesprekken met leiders, ondernemers en vernieuwers die hun organisatie klaarmaken voor de volgende sprong. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio. Listen today, lead tomorrow. Hoe ontketen je de kracht van mensen in organisaties? PeoplePower brengt je de laatste wetenschappelijke inzichten en praktijkvoorbeelden. Over leiderschap en leren. Betrokkenheid en bevlogenheid. Inzetbaarheid en inclusie. Omdat mensen het verschil maken in jouw organisatie. PeoplePower met Glenn van der Burg.
De positie van huishoudelijke werkers op de arbeidsmarkt, die kan wel een poetsbeurt gebruiken. Steeds meer mensen in Nederland hebben hulp in huis nodig. En denk hierbij bijvoorbeeld aan klussen als schoonmaken, onderhoud van de tuin of het uitlaten van de hond. En als ik deze voorlees, denk ik, ja, die heb ik ook alle drie. Volgens mij gaat dit over mij, deze aflevering. Hoe kun je dat stelsel voor die dienstverlening aan huis eigenlijk inrichten, zodat de positie van huishoudelijke werkers wordt versterkt? Dat is de onderzoeksvraag die onderzoekers van de Future of Work Hub in opdracht van Instituut GAK uitvoeren. Het huidige stelsel is namelijk erg complex en brengt de nodige nadelen met zich mee. Met behulp van innovatief interdisciplinair onderzoek willen zij, de onderzoekers, achterhalen welke maatregelen eigenlijk kansrijk en effectief zijn. Wat zijn de best practices? Hoe versterken we de positie van huishoudelijke werkers? En wat vinden die huishoudelijke werkers daar eigenlijk zelf van? Of zijn we problemen aan het oplossen die zij zelf helemaal niet ervaren? We hebben twee experts voor je uitgenodigd. Joop Schippers, die is wegens de NS via de telefoon aanwezig. Want de trein die reed even niet. Dat kan je wel eens gebeuren. Hoogleraar aan de Universiteit Utrecht. En David de Kort is in de studio onderzoeker aan de Universiteit Utrecht. En beide zijn betrokken bij de Future of Work Hub. We zijn zo blij dat je luistert naar People Power.
People Power met Glenn van den Burg.
David en Joop in de studio. De ene virtueel, de ander in het echt. Fijn dat jullie er zijn. Joop, leuk je weer te spreken. Dat is een tijd geleden.
Zeker.
De huishoudelijke werkers. Eerst maar even een beeld creëren. Over hoeveel mensen hebben we het eigenlijk, David? Huishoudelijke werkers.
Dat lijkt een makkelijke introductievraag. Maar ja, het probleem is juist dat daar eigenlijk het moeilijke al begint. En dat komt waarschijnlijk deels wat je wel zult verwachten. Dat er ook veel mensen hier in zwart circuit werken. Dus daar zie je al dat eigenlijk tellingen vaak schattingen zijn. En ook heel grove schattingen. Maar als je dan schattingen ziet en die zijn wel iets verouderd. Dan zou je moeten denken aan ruim 1 miljoen huishoudens die diensten afnemen. En dat het ongeveer tussen de 300.000 en de 500.000 mensen gedaan wordt. Maar nogmaals, dit zijn heel grove schattingen en ook niet onze schattingen. Maar in ieder geval een significante groep.
Ja, tussen de 300.000 en de 500.000. Is er een branche waar er meer mensen werken?
Lijkt me sterk. Het zijn wel veel kleine deeltijdbanen natuurlijk. Daar staat het ook wel onbekend. Dus ja. In die zin. Maar ja.
En je geeft het zelf eigenlijk al aan. Hè? Een belangrijk gedeelte van de mensen werkt zwart. Ik denk dat ook heel veel, zelfs misschien wel de opdrachtgevers van deze mensen niet eens weten dat mensen zwart werken. Of het misschien niet helemaal willen weten. Als je die positie van die huishoudelijke werkers nou op de arbeidsmarkt zou moeten schetsen. Waarom is dat dan een probleem op dit moment, Joop?
Nou, dat weten we dus eigenlijk niet of het een probleem is. Het is eigenlijk de grootste groep mensen die in Nederland werkt die een beetje buiten de radar vallen. We weten dus niet of ze uitgebuit worden, of ze eigenlijk heel tevreden zijn, of ze ook wel eens vakantie hebben, of ze al het werk wat ze doen, of ze dat met plezier doen, of dat er ook dingen bij zijn die ze tegen hun zin doen. En als ze dan iets tegen hun zin moeten doen, of ze dan ook durven of mogen weigeren. Over heel veel beroepsgroepen weten we heel veel en over deze groep weten we eigenlijk heel weinig. En dat was eigenlijk de reden om daar onderzoek naar te willen doen. En vanuit het GAK was ook een beetje toch de gedachte van, nou, als er mensen zijn die waar het allemaal niet zo goed gaat, dan zou dat onderzoek eraan kunnen bijdragen informatie boven tafel te krijgen om bij beleidsmakers ook aandacht voor het onderwerp op te roepen. En dan heeft het ook nog een beetje een emanciperende werking.
Ja, maar David, het klinkt als we weten het niet, maar we kunnen het wel een beetje, hè, we weten niet precies hoe het zit.
Ja.
Maar we weten wel dat er dingen die misschien niet goed geregeld zijn. Ik denk bijvoorbeeld dan maar aan pensioen.
Nou, dat ten eerste. Maar er is ook gewoon, ik denk dat het probleem is dat er zoveel posities in te nemen zijn. Door de discussie zichzelf heel snel in extreme laat drukken. Zoals we vaak zien als het over onzekerheid de arbeidsmarkt gaat. En dat gebeurt hier ook. En ik denk dat het goed is, wat wij hier van plan zijn te doen, is dus mensen die op allerlei verschillende posities werken. Dus in loondienst, als zzp'er, op de, in het zwartcircuit of via een speciale regeling, waar we daar waarschijnlijk nog even op terugkomen. Ja. Dat die ervaringen heel verschillend zijn, die posities heel verschillend zijn. En daarom ook waarschijnlijk het feit, de vraag of die mensen tekort komen, ook verschillende antwoorden kent.
Ja, en je zou zelfs kunnen zeggen, is dit wel een groep?
Ja, hè? Zeker. Ja. Ja. Nee, ik denk het niet. In die zin. Althans, een heel diverse groep, als dat de groep is. Ja. Dan.
Wat natuurlijk wel interessant is, is dat het kan ik me voorstellen, dat het ook een soort dienstverlening is die enorm aan het groeien is. Als ik gewoon alleen maar naar mijn eigen situatie kijk, en dat is natuurlijk zeer één op één, maar ik werk, mijn vrouw werkt, die werkt meer dan ik overigens, dus ben ik altijd heel trots op dat we zo geëmancipeerd zijn, of tenminste zij vooral. En dat betekent dus dat we ook redelijk wat taken door anderen laten doen. Waarvan we denken, nou, daar hebben we zelf niet zoveel zin in of niet zoveel tijd in. Niet zoveel tijd voor. Dat is volgens mij een enorme markt. Heb je daar enig idee van, David, hoe dat aan het ontwikkelen is?
Ontwikkelen de laatste tijd niet per se. Wat je wel ziet is inderdaad dat je op allerlei vlakken, dit zijn ook de redenen natuurlijk, dat heel veel overheden in Europa, maar ook elders, heel erg bezig zijn om manieren te vinden om die markt te stimuleren. Deels door wat jij zegt, een van de goede kanten van deze markt zou zijn dat je dus mensen die dat normaal zelf zouden moeten doen in staat kan stellen of een betere werk-levenbalans te hebben of misschien ook even meer te gaan werken. En dat zal dus in die zin, wat Joop al zei, de emancipatie van vrouwen die nu vaak toch nog thuis blijven als die taken gedaan moeten worden, de uitbesteding meer kunnen gaan werken. Maar ook aan de andere kant natuurlijk, waar je ziet dat het veel lager geschoold werk oplevert, wat misschien goed kan zijn voor mensen aan de onderkant van de arbeidsmarkt.
Ja, om een soort opstap te hebben.
Ja, of dat per se zo is, is een andere vraag. Maar dat zijn wel inderdaad vaak de dingen die zorgen dat ze zoeken naar beleid om deze markt te stimuleren. Ja. Zeker weten, ja. Ja.
Hoe is het nu eigenlijk geregeld? Want het ingewikkelde is natuurlijk, hè, als ik even simpel voor zover ik verstand heb van arbeidsrecht denk. Het zijn vaak zelfs mensen die zelfstandig werken. Die komen een paar uurtjes bij een opdrachtgever langs per week. Daar hebben ze er best veel van. Die moeten ze dan allemaal facturen gaan sturen, BTW, nou, hè, noem alles er maar bij op. Hoe zit het nu in elkaar, David? Hoe werkt het? Stel je voor dat je het netjes, wit en gestructureerd aan zou willen pakken.
Ja, het probleem in het rare van wat je over het algemeen in Nederland ziet, is dat het eigenlijk niet zo goed zwart meer te doen is. Of je althans als uitbesteder. Ik denk dat we op een bepaalde manier verantwoordelijkheid van het zwart werken gelegd hebben bij degene die het werk doet. En dat komt eigenlijk door een speciale regeling die we hebben. Die eigenlijk voor bijna iedereen geldt die niet in loondienst is of die geen zzp'er is. Althans, die geldt voor iedereen die dus taken doet die binnen persoonlijke dienstverlening vallen. En die dat op een basis doen van maximaal 3 dagen per week per huishouden waar ze komen. En ik ken weinig mensen zelf die voor 4 dagen in de week een schoonmaakster of iets dergelijks inhuren. Dus eigenlijk valt vrijwel iedereen eronder die niet in loondienst is of als zzp'er werkt.
Ja.
En daar is dus een bepaalde regeling voor die zegt dat je in principe als uitbestedend huishouden geen salaris administratie hoeft te doen. Dus je wordt administratief ontlast, maar ook financieel ontlast. En die financiële verlichting die vind je eigenlijk in het feit dat je dus geen werknemersverzekering, geen premies afdraagt voor je hulp.
Ja.
En dat betekent dus ook dat diegene niet langdurig verzekerd is tegen bijvoorbeeld ziekte. Waar je bijvoorbeeld ziet dat hun loondienst mensen 104 weken doorbetaald krijgen, is dat voor mensen die volgens de regeling dienstverlening aan huis, zo heet die, werken slechts 6 weken. En het is ook zo dat zij zich kunnen verzekeren, maar dan moeten ze dus zelf bij het UWV regelen. En op die manier zie je eigenlijk dat ze dus een soort semi-werknemer zijn.
Ja. Dat is dus het. Ja, dus ze zijn half zzp'er, half werknemer eigenlijk.
Ja, in ieder geval een grijs gebied zou ik kunnen zeggen. Ja.
Nou ja, en het feit dat het een grijs gebied is, nuanceert dus ook eigenlijk al het begrip zwart. Hè? Want degene die een huishoudelijke hulp inhuurt, mag dat dus volgens de huidige regelgeving doen. De mensen die zich laten inhuren en betaald krijgen, die kunnen ervoor kiezen om daar belasting over te betalen. Maar vaak zal hun inkomen zodanig laag zijn eigenlijk geen belasting de facto hoeven te betalen. En dat ze dus wat ze aanvankelijk zouden betalen, dat ze dat uiteindelijk toch weer terugkrijgen. Ik bedoel, veel luisteraars kennen misschien nog wel het begrip T-biljet bij de belastingen. Nou, dat heet geloof ik niet meer zo. Maar dan kon je aan het eind van het jaar kon je belasting terugkrijgen. Dus in die zin.
Dat was het mooiste moment van het jaar toch altijd, Joop? Vond ik altijd. Zo'n T-biljet. Dat was fantastisch. Ja, nee, geld terug van de belastingdienst.
Dat waren hoogtepunten in je studentenleven.
Ja.
Dat betekent dus dat wat er gebeurt met de meeste van deze mensen, dat eigenlijk helemaal niet illegaal is. Dus dat het eigenlijk ook een beetje vreemd is om dat als zwart aan te duiden.
Ja, ja. Zou dat allemaal helder zijn? Want het klinkt toch best ingewikkeld. Zou dat bij zeg maar al deze werkenden in de huishoudelijke sfeer, zou helder zijn waar ze überhaupt, wat hun rechten en plichten daarin zijn, David?
Daar lijkt het totaal niet op. Nee. Maar ik weet wel dat die regeling is al vrij oud. Die is volgens mij in 2007 geïntroduceerd. En wat je vaak bij die regelingen ziet, is dat het überhaupt wel lang duurt voor die bekendheid krijgen. Maar dat hier nog wel eens een keer een campagne tegen aangehoord is, maar dat het niet echt, volgens mij niet echt. Je ziet wel, dus er zijn bepaalde plekken waar het duidelijk is. Omdat je bijvoorbeeld als je via een indicatie vanuit de gemeente iemand inhuurt voor een contract, dan moet dat contract goedgekeurd worden. En dat contract is dan bijvoorbeeld gebaseerd op deze regeling. Of als je via bepaalde platforms nu mensen inhuurt, dan is die regeling eigenlijk een soort van deel van het hele, van de manier waarop je mensen inhuurt. Dus dan wordt die nog wel nageleefd. Maar ik denk dat het heel slecht wordt nageleefd als je echt nagaat van de mensen die zelf via wat dan ook hun hulp vinden. Zeker weten.
Ja, dat zijn ongetwijfeld nog steeds de meeste.
Dat denken we wel.
Het gaat allemaal via toch? Ken jij nog iemand? Ja, zo werkt het toch een beetje.
Ja.
Wie zijn er allemaal betrokken bij dit stelsel waarvan we eigenlijk denken, ja, er mag wel wat aan gebeuren, Joop. Dus wat zijn de stakeholders, zoals we dat zo mooi vragen?
Nou ja, dat zijn natuurlijk in de eerste plaats de opdrachtgevers. En de opdrachtgevers, dat kunnen jij en ik zijn, gewoon particulieren die zo iemand inhuurt. Maar dat kan bij wijze van spreken ook een thuiszorgorganisatie zijn die mensen inhuurt voor hun cliënten. Dat kan een uitzendbureau zijn waar je terecht kunt als je zegt van nou, ik wil er altijd van vergewist zijn, dat er verzekerd zijn dat er iemand kan komen. En als de taak daarvoor bij het uitzendbureau ligt, dan sturen ze misschien de ene week mevrouw Jansen en de volgende week meneer Pietersen. Maar dan komt er wel in ieder geval altijd iemand en dan hoef ik het niet zelf te regelen.
Ja.
De gemeente die speelt een rol bij de indicatiestelling. Bijvoorbeeld als iemand recht heeft op thuiszorg. En dan zijn er natuurlijk alle werkenden zelf die via de ene of de andere route dit soort werk doen. En daar vergeet ik er vast nog wel een aantal. Ja, bijvoorbeeld sociale zekerheid, met het UWV. Kan ervoor kiezen om te zeggen van goed, mensen kunnen bij wijze van spreken niet meer bepaald werk doen wat ze vroeger deden, maar ze zouden bij wijze van spreken wel huishoudelijke hulp kunnen zijn. Sommige mensen verrichten huishoudelijke hulp in het kader van bij wijze van spreken, een beetje therapeutisch weer aan de slag gaan. Dan moet je bijvoorbeeld denken aan mensen die iets doen in de sfeer eerder van tuinonderhoud dan van vloeren schrobben. Dus ja, er zijn inderdaad nogal wat mensen bij betrokken. En dan is er natuurlijk ook nog gewoon de Rijksoverheid die met regelgeving dit hele veld probeert te sturen. En dan kan je dus afvragen van, goh, ja, wat wil je er eigenlijk aan sturen en wat moet je er aan sturen? En dan hebben we tenslotte nog op een heel hoog niveau de Europese Commissie, die ook richtlijnen over huishoudelijke dienstverlening uitvaardigt. Dus ook die bemoeit zich ermee.
Hey, en ik hoor jullie nu allebei al gemeente, indicatie, thuiszorg. En daar past het even niet meer in mijn hoofd. Dan denk ik, ja, thuisorganisatie, dat is gewoon een werkgever. Je kan toch mensen in dienst nemen? Dus hoe passen die dan in dit hele verhaal, David?
Het is sowieso een deel van de thuiszorg. Dus het deel wat echt dus middelhuis huishoudelijke hulp is. Wat een heel groot deel van de indicaties zijn. Omdat het dus een soort eerste stap in de zorg is. Maar om toch langer thuis te kunnen blijven wonen. En daar zie je inderdaad dat als mensen in natura zorg krijgen, dus van de gemeente regelt het zelf voor, dat er steeds meer naar loondienst getrokken is, dat er steeds strengere regels voor zijn, dat daar misschien steeds iets minder zorgen zijn over de sociale zekerheidspositie van de mensen die de hulp verlenen. Wel andere veel klachten die mensen waarschijnlijk hebben over het feit dat ze dus steeds meer en minder tijd moeten doen, die problemen ervaren ze ook, maar op zich daar zit wat betreft de arbeidsvoorwaarden vrij oké geregeld. Maar via een PGB kun je nog steeds mensen inkopen, bijvoorbeeld als je zelf mensen wil die onder die regeling vallen. Dus via die route is het nog wel mogelijk om dus mensen in dat grijze gebied in die zin aan te nemen. Daar moet je dan wel altijd je belasting aan geven, want via zo'n belastingverzekeringsbank loopt, maar dat is eigenlijk nu.
Ja. Waarom is het zo belangrijk om dit te gaan onderzoeken? Dus wat dreigt er mis te gaan? Joop, misschien jij even breed vanuit het, want jij hebt goed zicht over de hele arbeidsmarkt. Waarom heeft dit de aandacht nodig?
Nou ja, wat je er net zelf al schetste, we zitten natuurlijk steeds meer in een samenleving waar mensen, omdat ze het druk hebben, omdat twee partners werken, ook omdat ze zo welvarend zijn, in de gelegenheid zijn om een aantal taken die ze kennelijk niet zo leuk vinden, waar ze geen tijd voor hebben of geen zin in, dat ze die uitbesteden. Nou, bij sommige dingen hebben we dat netjes geregeld, maar op andere terreinen, denk bijvoorbeeld aan de deliveries van deze wereld, de maaltijdbezorger, zien we dus dat er een aantal dingen niet goed gaan. En van de sector van de huishoudelijke hulp, daar is dat niet evident dat dingen niet goed gaan, maar daar wil je het eigenlijk ook wel weten. En het is ook een wereld waarvan je gaat zien dat er de komende jaren mogelijk ook dingen gaan veranderen. We hadden net even over de thuiszorg. De Raad voor Volksgezondheid en Samenleving heeft vorige week een rapport uitgebracht. Waarin werd aangegeven dat er ook op het terrein van zorg dat er grote tekorten dreigen. Maar bijvoorbeeld de thuiszorg is voor een groot gedeelte is het ook schoonmaakwerk.
Ja.
En de vraag is wat je dus met zo'n component uit dat werk, waarvoor steeds minder mensen beschikbaar zijn, maar waar de vraag wel steeds verder toeneemt, wat je dan met die schoonmaakcomponent gaat doen. Stel dat je tot de conclusie zou komen van, kan misschien wel meer geautomatiseerd worden. Ik bedoel, je hebt tegenwoordig, robotstofzuigers, maar ja, waarom zou je niet ook, robotstofafnemers en vloerboeners en noem het allemaal maar op. Waarom zou je die ook niet kunnen ontwikkelen? En dan is dus even de vraag van, ga je dat dan wel zien in het georganiseerde deel van de schoonmaaksector en blijft dan de particuliere schoonmaak, dus wat we er straks even als zwart omschreven, gewoon de bilaterale afspraken tussen opdrachtgever en werkster, blijft dat dan een ouderwetse tak daarvan? Dus ja, er dreigt nogal wat te gebeuren. En vanuit dat perspectief is het goed om het in kaart te brengen. Plus toch de mogelijkheden verkennen van wat is er elders mogelijk. Je hebt bijvoorbeeld in België het experiment met de dienstenchecks.
Ja.
Schoonmaakwerk uit inderdaad het zwarte circuit te halen. Wat biedt dat voor kansen? Wat zijn daarvan de beperkingen? Dus ja, zo liggen er nogal wat vragen.
David, wil je dat aanvullen? Waarom is het zo belangrijk dat we hier mee aan de slag gaan? Hè? Los van het feit dat we het ook gewoon niet weten.
Nou, ik denk dat je allereerst inderdaad wat Joop al zegt, dat er een tendens is, mensen gaan het meer doen. En ook een noodzaak als je kijkt om de maatschappij draaiende te houden. Dus die noodzaak eerst, die potentie zien wij ook. En we denken dat deze sector gestimuleerd in die zin moet worden. Maar tegelijkertijd zijn dus die zorgen van, ten eerste zie ze maar eerst de handen te vinden die het werk willen doen. Daar is dan een probleem. Dus ga eens nadenken, hoe trek je die mensen überhaupt naar de sector toe? En als het even kan, ook naar de formele kant. Maar daarnaast natuurlijk ook gewoon, dat is de grootste zorg en misschien de insteek van dit project, zijn dat wij misschien niet weten of het wel zo slecht gesteld is met deze mensen. Dat klopt wat Joop zegt, maar er zijn natuurlijk wel heel veel vermoedens van het feit dat deze mensen problemen hebben. En dat zal voor bepaalde groepen erger zijn dan andere. Ja. Bijvoorbeeld illegale migranten, daar zijn heel veel zorgen over, die vaak toch geen andere optie hebben. En dus eigenlijk ja in dit werk gedrukt en daar dus niks van zekerheid kunnen opbouwen. Maar ook andere mensen. Het is maar de vraag of wij, hoe slecht die mensen aan toe zijn. En dat is een deel van het onderzoek wat we daarbij moeten zien. Dus het gaat eigenlijk om het feit van, blijf die potentie zien, maar probeer die wel in balans te houden met de gevaren die er zijn. En dat niet uit het oog te verliezen. Dat is eigenlijk ja.
Ja, we hebben het zelf gezien met iemand die al 10 jaar bij ons over de vloer kwam. En hij maakte bij ons schoon, maar ondertussen was een soort huisvriend geworden. En die deed dat vanuit zijn eigen bedrijfje. Had een bedrijfje opgericht. Dus die deed dat allemaal heel netjes. En toen kwam corona. En toen zeiden toch, denk ik zeker wel de helft van zijn particuliere klanten, ja, we zijn nu zelf thuis. Dus het hoeft even niet meer. Hè? En dan zit je. En dan ben je dus aan de beurt. Want dan is dus de helft van je inkomen weg. Nou ja, bij jou en mij zou dat ook een probleem zijn, denk David. Als de helft van iemands inkomen verdwijnt. Maar helemaal natuurlijk. Als je in de schoonmaak zit en niet gruwelijk veel geld verdient. Dan is dat heel heftig. En dan zie je dus eigenlijk ook wat de loyaliteit is van je klanten. Dat is al pijnlijk. Maar ook gewoon dat er geen vangnet dan is.
Ja. Ja, dan zeg je mooi, denk ik, dat je dus dat het een huisvriend geworden is. Ik denk dat in heel veel gevallen het helemaal niet het probleem is dat mensen waar mensen thuiskomen, het slechtste met diegene voor hebben. Ik hoor met mensen die ik spreek ook heel van heel warme banden die ze samen hebben. En ook van mensen die ook als het niet nodig was bijsprong. Bijvoorbeeld dus de coronatijd dat ze besloten door te betalen. Die zijn er ook. Het probleem is alleen dat het dus, het is moeilijk. En het kan zo erg verschillen per geval. Waardoor het gewoon heel moeilijk is om daar als land een zekerheid in te blijven bouwen. En die mensen te kunnen blijven beschermen.
Ja.
Je laat die mensen eigenlijk over aan de goedwilligheid van de mensen waar ze thuiskomen. En dat is misschien wel iets wat je niet altijd moet willen als het over zekerheid gaat.
Ja.
Hoe ontketen je de kracht van mensen in organisaties? People Power. People Power.
Joop Schipper en David de Kort, allebei van de Universiteit Utrecht, te gast. En we praten over de positie van huishoudelijk werkers. Wat ik eigenlijk zat te bedenken, maar ik ben benieuwd hoe jullie daar naar kijken. Wat ik begrijp van het arbeidsrecht is het ondertussen best wel strak geregeld. Of je bent een werknemer en daar zitten allerlei voorwaarden aan vast. Of je bent een ondernemer. En dan hier hebben we, dit is een van de weinige uitzonderingen dat je er toch een beetje net tussenin kan zitten. David, klopt dat nou?
Nou, ik ben ook net als jij niet dusdanig in het arbeidsrecht. Dat ik weet of het de enige is, maar dat is wel inderdaad wat hier gaande is. Dat je ziet dat er een soort... werk, maar anders...
Buitencategorieën.
In principe is die hele regeling bestaat ook uit niks meer dan bepaalde uitzonderingsregels of bepalingen noemen ze dat dan op een normale arbeidsovereenkomst, zoals die in het burgerlijk wetboek staat. Dus in principe is het een soort uitzonderingspositie op een reguliere arbeidsovereenkomst. En in die zin heeft dat denk ik direct gevolgd op die mensen, maar ook wat ik belangrijk vind te zeggen, een bepaalde symbolische. Ik denk dat dat een beetje versterkt wat in de samenleving vaker speelt en wat bepaalde redenen heeft, is dat we het werk toch altijd als minder echt werk zien. Ten dele misschien, omdat wat je zegt, we kunnen het zelf doen, die taak, maar we besteden ze uit. Het zijn dingen die waar mensen ook snel geneigd zijn te denken van, nou, ik ga niet meer betalen aan dit, want dan doe ik het zelf wel. Dus er zit een bepaald dilaas zit er overheen. Daarnaast ook omdat het in huis zit. Het is heel moeilijk om misschien te verzakelijken wat privé is. Wat je net zegt, we hadden bijna een huisvriend geworden. Misschien is het moeilijk, en hoe goed die intenties ook zijn, het is misschien wel moeilijk om dat als een reguliere arbeidsovereenkomst te zien. En daarom vind ik het, wou ik even zeggen, wel mooi dat wij dit vanuit de Future of Work Hub kunnen doen. En dat we het niet hier kunnen bespreken, waar het echt over werk gaat. Dat wij misschien op die manier wel kunnen laten zien dat het uitgangspunt moet zijn dat het werk is.
Ja. Kijk, wat ik bijvoorbeeld interessant zou vinden om te weten, maar ik ben benieuwd hoe jullie daarnaar kijken. Voor veel mensen is dit volgens mij een soort toegang tot de arbeidsmarkt. Hè? Het begin van werk. Leidt dat dan ook nog tot ander werk? Hè? Is er een trappetje gecreëerd zodat je van beginnen bij mensen thuis, helpen met schoonmaken, dat je vanaf daar ook een carrièrepad hebt?
Zo is het wel eens beloofd in andere landen dat ik weet, als ze dus zo'n stimuleringspakket lanceren. Maar volgens mij valt dat best wel tegen. Volgens mij zijn er landen geweest, maar dat weet ik niet zeker. Je ziet dat het juist waar best goede banen gecreëerd zijn hierdoor, dat mensen zich juist kozen om dit soort banen te kiezen in plaats van juist het als stepping stone noemen ze daar volgens mij destijds.
Ja.
Maar dat weet ik niet. Dat idee heb ik niet per se zo werkt. Nee.
Nee. Wat moeten we gaan doen? Wat is er nodig om die positie van die huishoudelijk werkers op de arbeidsmarkt te versterken, Joop?
Nou ja, de vraag is in de eerste plaats of je dat nuttig en nodig vindt. Kijk, we hebben bijvoorbeeld als het gaat over die thuisbezorgers, hebben we inderdaad die discussie tot en met voor de rechter toe of iemand inderdaad werknemer of zzp'er is. En voor de huishoudelijke hulp is er dus heel expliciet een uitzonderingsregeling gemaakt. En de vraag is of die regeling eigenlijk, of die voldoet. Of die misschien, zelfs een voorbeeld zou kunnen zijn of zou moeten zijn voor bijvoorbeeld die bezorgservices. Aan de andere kant, daar maak je dus straks ook zelf wel even gewacht van. Er zijn eigenlijk, tenzij ze in loondienst zijn, maar voor de particuliere huishoudelijke hulpen, die bouwen geen pensioen op. Wij zijn dus nu aan het kijken wat er gebeurt in geval van ziekte en andere vormen dat het inkomen wegvalt. Wat we er tot dusver van weten, en David heeft een aantal mensen nu inmiddels gesproken, maar daar speelt geen sociale zekerheid. Dan kan het nog zo zijn dat de opdrachtgever dat die zegt van nou in geval van ziekte betaal ik toch door, maar stel dat iemand 3 maanden ziek is, wil de opdrachtgever dan nog doorbetalen. Eigenlijk is dat op het ogenblik, zo in de praktijk lijkt dat in veel gevallen niet zo te zijn. En dan biedt het dus inderdaad, net als in het geval van COVID en dat de helft van de klanten zegt van nou, dan hoeft het even niet meer, biedt dat dus niet een heel erg zekere inkomenspositie. Nou is dat, dat proberen we dus ook een beetje in kaart te brengen, is dat voor bijvoorbeeld studenten die naast hun studie een aantal uur in de week schoonmaken. Nou ja, die doen dat een paar jaar. Zijn ze afgestudeerd en gaan ze een andere, beter betaalde baan doen. Maar er zijn natuurlijk mensen die weinig opleiding hebben en die het inderdaad hiervan moeten hebben. En dat is met name de groep waarvan je zegt, dan zou je daar toch niet op een of andere manier iets meer bescherming voor willen hebben. Ja. Kijk, en dan kan een systeem, ik noemde net al even de dienstensectie in België, waar het systeem is, je koopt dan een cheque en met die cheque koop je als het ware het recht om om iemand in te huren en dan de club waar of degene die je inhuurt, die is daarmee ook verzekerd van een aantal sociale rechten, zoals bij ziekte. Nou, als we iets kunnen bedenken om in ieder geval dat beter te regelen en bijvoorbeeld te zorgen dat mensen die dit werk doen, dat die ook elk jaar een aantal weken op vakantie kunnen. Want nou, wat dat betreft ben ik wel benieuwd hoe jullie dat thuis met je eigen werk geregeld hebben. Wordt er tijdens de vakantie niet schoongemaakt of komt er dan iemand anders? Dat zijn van die dingen waarvan ik denk van ja, daar zou je op zich wel moeten zorgen dat er in ieder geval afspraken over gemaakt worden.
Ja, wat ik een beetje voor me zie is dat het is heel erg doelgericht. Hè? Je betaalt voor wat je krijgt. Je betaalt voor een paar uur schoonmaak en best wel wanneer, maar meestal is het elke week of een soort terugkerend iets, maar best wel vanuit de machtspositie van de opdrachtgever, die dan zegt, ja, nee, deze week hoeft het even niet. Weet je wel? Dat doen wij overigens niet, maar dat hoor je wel eens. En dat klopt natuurlijk eigenlijk niet. En wat ik jou eigenlijk hoor zeggen, Joop, is dat in België dus blijkbaar de Belgische overheid een soort van de rol van het bedrijfsleven overneemt. Die zegt eigenlijk, je koopt bij ons iets wat overdraagbaar is. Wij zorgen dat het allemaal goed geregeld is. En vervolgens kan je dat. Hè? Dus ze worden een soort van werkgever eigenlijk. Maar eigenlijk ook zijn ze marketeer. Want ze moeten die checks wel een beetje vermarkten. En daarmee maken ze het eigenlijk makkelijker voor iedereen. Toch, David?
Ze doen het wel via erkende bedrijven overigens. Maar het is inderdaad wel een staat die er heel actief in zit. Ja, en die ook een prijs stelt. Dus in die zin, ja. Maar ik weet niet wat Joop wou toevoegen.
Nou ja, je biedt dus inderdaad aan twee kanten wat meer zekerheid. Je biedt wat meer zekerheid bij de opdrachtgever dat er altijd iemand komt. En dat is voor een bepaalde categorie opdrachtgevers, bijvoorbeeld mensen die het echt niet meer zelf kunnen doen en waarvoor niet alleen geldt dat ze het niet doen omdat ze er even geen zin in hebben, is dat belangrijk. En tegelijkertijd biedt het inderdaad wat extra zekerheid aan de mensen die het werk doen, dat ze bijvoorbeeld ook in geval van ziekte wat inkomen krijgen. Het maakt dus in die zin een beetje een einde aan die situatie van dat je alleen maar betaalt als er daadwerkelijk wat geleverd wordt. Je krijgt dus iets meer een relatie. Nou is in heel veel situaties waar het goed gaat, is er sowieso wel sprake van een relatie. Maar dat is dan toch vooral gebaseerd op informele contacten, op vertrouwen. Daarvan weten we ook wel eens dat wordt beschaamd. Iedereen kent ook wel verhalen van, goh, ik had een werkster en plotseling van de ene op de andere week kwam die niet meer opdagen. De vraag is of je dat dus wil regelen. En gegeven het belang van de sector, denk ik dat je wel een beetje in ieder geval moet verkennen wat er op dit terrein mogelijk is.
En wat kunnen we nou leren van, want als je zeg maar naar de arbeidsmarkt kijkt, hè, dan is de gig economy natuurlijk enorm in opkomst. Hè, dat je eigenlijk allerlei taken, dat je die online kunt regelen, dat iemand die voor je doet, voor een groot gedeelte online of ver weg. Fiverr is zo'n platform wat ik zelf dan wel eens gebruik. En dan voordat je het weet zit iemand in Maleisië een logootje voor je in elkaar te sleutelen. Maar eigenlijk die huishoudelijke hulp, die huishoudelijke werkers, ja, die hebben al eeuwenlang misschien wel de gig economy. Dus kunnen we nou dingen van ze leren die we kunnen gebruiken voor die andere ontwikkeling, waarvan we natuurlijk ook wel eens denken, ja, het is allemaal leuk en aardig, die gig economy, maar hoeveel zekerheid bouw je op en kun je daarmee ook naar een hypotheekverstrekker met wat je dan binnenhaalt in een maand?
Nou ja, je kunt in ieder geval ervan leren dat het een betrekkelijk grote, stabiele sector is, die ondanks dat we er niet heel veel regels op loslaten, toch grosso modo vrij goed lijkt te functioneren. We horen toch eigenlijk heel weinig, en dat hebben wij tot dusver, in de interviews die David gehouden heeft, hebben we daar ook nog niks over gehoord, van ernstige misstanden. Hm. Terwijl we bijvoorbeeld bij die bezorgservices hoorde je dat dus wel, vormen van uitbuiting, gevaarlijke situaties. Nou kan het zijn dat die in deze sector ook bestaan, maar dat die enigszins onder de pet blijven. Nou, wij proberen die dan toch zo goed en zo kwaad als het gaat te kijken of er op dat terrein wel of niet wat aan de hand is. En ja, aan het eind zal moeten blijken of we dat goed genoeg gedaan hebben om met enige zekerheid te kunnen zeggen van nou, het ziet er allemaal niet zo slecht uit. Het is tegelijkertijd ook een voorbeeld van het feit dat partijen er ook samen belang bij kunnen hebben, zowel de opdrachtgever als degene die het werk doet, van het feit dat dingen niet geregeld worden. En dat is in die zin wel weer interessant vanuit het, nou ja, laat ik zeggen, het brede perspectief van de arbeidsmarkt. We zijn natuurlijk heel erg neigt om dingen te regelen. En dat doen we in het algemeen om de zwakken op de arbeidsmarkt te bestemmen, om een zekere mate van ordening aan te brengen. Maar tegelijkertijd zien we, en dat zie je bij wijze van spreken ook als het gaat over de positie van migranten die in de bouw werken of bij het asperge steken of nou ja, noem maar allerlei sectoren waar je die massaal terugvindt, dat die zelf vaak niet zo staan te springen om hun werkzaamheden geregeld te zien. En dat er dan toch misstanden op ontstaan waarvan we zeggen van nou, wij vinden het dan toch als samenleving belangrijk om daar op in te grijpen. Ja. En nou, dat lijkt vooralsnog ten aanzien van de schoonmaak, die particuliere schoonmaak, lijkt dat niet het geval te zijn. Maar wie weet waar we nog op stuiten. Maar vooralsnog lijkt het mee te vallen.
Alright, nou, ik ben straks benieuwd naar, want we kunnen even een inkijkje nemen in het onderzoek tot zover, want het is nog lang niet klaar. Maar je kunt wel even vragen aan David wat hij nu tegen is gekomen. Dat hoor je zo.
Leiderschap, leren, inzetbaarheid en inclusie. De laatste inzichten hoor je in People Power.
Ja, de huishoudelijke werkers. Misschien heb je zelf ook wel een leuke schoonmaakster, poets. Nou, allemaal mooie liefkozende namen voor die fijne mensen die ervoor zorgen dat ons leven een beetje fijner wordt. Die heb je misschien zelf ook wel rondlopen. Ja, hoe is het eigenlijk gesteld met hun positie op de arbeidsmarkt? Daar hebben we het over met Joop Schipper en David de Kort. David, je bent bezig met het onderzoek.
Ja.
Eerst maar eens even beginnen. Hoe ziet het onderzoek eruit? Wat vraag je jezelf af?
Nou, het is in die zin een vrij ambitieus project. We hebben er 2 jaar ook voor. En wat eigenlijk het idee is ja, wat we net al een beetje over gehad hebben. We gaan de verschillende actoren weer naar voren laten komen. En wij moeten toch wel eerlijk erbij zeggen te vinden dat in dit onderzoek vooral die stem van die huishoudelijke werkers als eerste naar voren moet komen. Ik denk dat die heel vaak in beleids, in discussies over hoe beleid wel of niet werkt, wat eraan getweekt moet worden, of dat heel vaak die stem weggaat. Dus daarom beginnen we ook met die stemmen. Vanuit daar proberen wij steeds meer te kijken van, en oké, wat voor andere actoren die betrokken zijn nou? En zo eindigen we bij een soort internationale vergelijking, waar bijvoorbeeld België, waar Joop het ook had met de dienstenchecks. Ja. Ook andere landen, neem Finland, waar ze weer een ander systeem hebben. Dus dat is eigenlijk heel breed wat ons in elkaar zit. En we zijn nu vooral bezig geweest met gewoon oriënteren. Dus allerlei actoren spreken. En al flink wat interviews aan het afnemen bij mensen die het werk letterlijk doen.
En stuur je dan een vragenlijstje op? Of ga je echt in gesprek met...
Ja,
oké. Okay.
Ja, dat zijn...
Okay, hoe vind je ze dan? Want het ingewikkelde is natuurlijk, het is een doelgroep die geen doelgroep is.
Ja, we vragen hulp in van, ik zal geen naam noemen van bedrijven, want dat is misschien niet, en dan weten mensen wie is. Maar ik bedoel, meer proberen hulp in te roepen van allerlei kanten.
Ja.
Het gaat gestaag, maar met momenten opeens weer best hard. Dus op die manier hoop je eigenlijk steeds meer Mensen, we gaan bijvoorbeeld ook flyers en posters hangen in de Lidl's, de Aldi's, de Albert Heijn's van Nederland.
Ja, ja, ja.
Dus, dat soort dingen ook. We gebruiken heel veel.
Eigenlijk op dezelfde manier als dat mensen een huishoudelijke hulp vinden. Gaan jullie op zoek naar de huishoudelijke hulp om te interviewen.
Ja, precies. Dat was een mooi idee van mijn collega Thomas.
Ja, dus slim.
Dat,
ja, slim. Via via.
Dus gaat langzaam, maar uiteindelijk komen ze. Ja, het komt allemaal wel. En het is heel interessant te horen. Het zijn fijne gesprekken.
En die eerste gesprekken die je hebt gehad, hè, wat komt er dan naar voren? Wat valt je op? Zonder dat er gelijk wetenschappelijke conclusies aan worden getrokken. Dat is belangrijk.
Ja, nee, komt goed. Nou, vooral ten eerste wat ik straks al een beetje zei. De mensen die inderdaad niet in loondienst doen, nog niet als ZZP, die zitten eigenlijk allemaal qua tijd, zouden ze onder zo'n regeling moeten vallen. En dan zie je eigenlijk al dat veel mensen die regeling niet zo goed kennen, ten eerste. Maar ook als ik vraag naar zaken, hoe is dan geregeld met vakantie? Want die regeling zou eigenlijk ook betaalde vakantie moeten krijgen, vakantiegeld moeten krijgen, minimumloon heb je recht op. En dus die 6 weken doorbetaling bij ziekte. Nou, dat valt vaak tegen. Dus dat is wel een ding. Ze weten het ook niet. Maar als ik vraag wat krijg, is het ook, gebeurt het ook gewoon niet. Het is ook niet. Dus dat zie je. Dat is niet per se dat daar nog heel veel boosheid op zit. Wat ik wel van veel mensen hoor, is dat ze een gebrek aan waardering ervaren. Maar die waardering kan ook heel erg maatschappelijk zijn. Dat ze het bijvoorbeeld moeilijk vinden om schoonmaker genoemd te worden. Terwijl ze zelf ervaren dat ze veel meer voor die mensen doen. In de zorg bijvoorbeeld voelen mensen zich vaak toch wel de eerste stap die zien als het met een man of een vrouw wat minder gaat. Dat ze daar de wijkverpleging op de hoogte brengen. En ook andere mensen zie je dat die gewoon echt, die voelen zich echt degene die een huishouden draaiende houden voor mensen. En ze voelen zich gewaardeerd door de mensen thuis misschien, maar niet als ze dan in hun omgeving zeggen wat ze doen.
Ja.
Vinden ze poets en schoonmaken denigrerend. Dus er is echt wel een gebrek aan waardering. Maar of die nou per se ervaren wordt, arbeidstechnisch gezien, dat valt dus wel mee tot nu toe. Zijn wel gevallen tussen hoor. En dat zijn dan misschien ook eerder de mensen die dus echt hoofdzakelijk van hun inkomen afhankelijk zijn. Die dus dit bijna fulltime doen. En bijvoorbeeld geen partner met hun inkomen hebben of geen andere baan ernaast hebben. Dus er zijn wel wat mensen die wel echt naar meer zouden willen. En die ook echt zoeken naar manieren om toch, die bijvoorbeeld nu teruggaan naar de thuiszorg, waar wel gewoon met de CAO gewerkt wordt. Dus je ziet daar wel verschuivingen in. Maar inderdaad, het is vooral onwetendheid en niet perfect nageleefd. Nee.
Nee, maar dat kan ik me heel goed voorstellen, dat zolang alles goed gaat en je hebt inderdaad, het zijn twee partners, één heeft een reguliere baan, de ander die werkt eigenlijk erbij als schoonmaker, hè, dat is het extraatje, dan zolang dat goed gaat is dat oké. Maar op het moment natuurlijk dat die relatie misgaat, en dat gebeurt natuurlijk heel vaak, ja, dan is iemand niet financieel zelfstandig.
Ja.
En dan krijg je ineens alle problemen van dien. Van ja, hoe is het dan geregeld? Hoe zit het met mijn pensioen? Dan gaat het natuurlijk mis. In die zin is het natuurlijk fijn dat er nu een regeling is überhaupt. Zodat er wat is voor deze doelgroep. Maar ja, de grote vraag is natuurlijk of het wenselijk en voldoende is.
Ja, zeker. Ja, en ook of zo. Je kan je natuurlijk wel verzekeren. Maar weten van ZZP'ers bijvoorbeeld in onzeker werk. Heel veel mensen niet. Ja, en vaak met de reden, hier bijvoorbeeld Joop straks al zei, als er geen grote inkomens zijn, dan zul je wellicht ook niet de luxe hebben om een deel daarvan apart te zetten voor een uitkering, mocht je langdurig thuis zitten.
Dus dat los daarvan, als je het minimumloon krijgt, het heet niet voor niks het minimumloon. Daar zit niet heel veel, hè, normaal zitten daar allerlei leuke werkgeverslasten, die worden allemaal netjes daarbovenop betaald.
Maar ja, precies,
in dit geval moet je dat natuurlijk zelf betalen, kan ik me zo voorstellen. Laten we even naar de toekomst kijken. Laten we even door onze oogharen dromen. Hoe zou het eruit kunnen gaan zien? Onderzoek is afgerond. Iedereen laaiend enthousiast. En een beetje geschokt ook van de uitkomsten, waarvan we niet weten wat ze zijn. Wat zou er in het beste geval gebeuren, David?
Nou, in het allerbeste geval ga je iets regelen waar je zoveel mogelijk mensen die het werk doen tevreden mee stelt, zonder dat je daarvoor te grote concessies vraagt van deze sector, want we blijven die mensen toch nodig hebben. Dus je moet hier niet heel de helft wegloopt om een reden die je doet. Maar wat ik zeg, het beste is eigenlijk om te kijken, je hoeft niet misschien iedereen zijn regeling te zijn. Je zou kunnen zeggen, ga nou eens kijken waar de kwetsbaarste mensen zitten. Er zijn eigenlijk ook heel veel mensen nu die het wel goed vinden zo. Maar we moeten natuurlijk ook oppassen dat de relatief positieve uitzonderingen, dat niet degene worden waar we beleid op maken. Dus ik denk dat het ten eerste goed is om heel naar die mensen te luisteren en dan te kijken of we misschien niet iets meer maatwerk kunnen maken. Ja. En natuurlijk heel veel leren van die voorbeelden die je in België ziet. Maar om daar iets aan toe te voegen, die zijn natuurlijk ontzettend duur. En daar heb je wel, dat zijn wel echt dingen die ook heel lang duren voor die eenmaal werken.
Ja.
Volgens mij is dat in 2004 of zo begonnen. En het is pas later echt een beetje rendabel geworden en groot. Dus er zijn, ook als de haken en ogen aan. En ik denk dat de vraag nu aan ons is van, willen mensen er iets veranderen? En wat vinden wij er als maatschappij van? Want ik denk dat je ook misschien als maatschappij moet zeggen van, mensen mogen zelf geen verandering willen. Maar als wij zien dat er bepaalde dingen heel precair zijn, dan moeten wij misschien als samenleving zeggen, we gaan toch ingrijpen.
Ja, we gaan toch zorgen.
Ja. En dat is denk ik iets waar we naar moeten kijken. Om zo misschien de zwakste te helpen zonder daarbij te veel het voor de rest te verpesten.
Ja, Ja, wat ik me kan herinneren, even mijn eigen case. Hè, dat is onze poets die geen poets meer is. Want die is ondertussen de zorg ingegaan, wat heel fijn is. Dus corona was voor hem heel interessant, omdat een deel van zijn klanten liep weg. En daardoor moest hij wel veranderen. Dus die is in de thuiszorg gaan werken en heeft ondertussen zijn MBO 2 diploma gehaald. Supergoed van hem. Maar zijn eerste reactie toen hij in de thuiszorg ging werken was... Ja, ik verdien bijna niks. 10 euro en een beetje per uur. En hij verdiende altijd 16 euro. Dus wij zijn met hem gaan zitten en gezegd... Oké, het is 10 euro. Maar je moet wel even kijken. Er komt pensioen bovenop. Je bent verzekerd tegen ziekte. Dus je hebt allerlei anderen. Die zitten niet in die 10 euro. Die zitten er bovenop. Ja. En die moest jij nu voor die 16 euro die jij normaal kreeg... moet je dat betalen. Dus daar zit natuurlijk ook... een soort gekke omslag in dat je heel veel van de dingen die super goed geregeld zijn als je werknemer bent, die zie je nooit. Maar daardoor lijkt het dat je minder gaat verdienen. Dus Joop, hebben we daar ook nog een soort voorlichtingscampagne te houden voor iedereen?
Nou, wij hopen dus eigenlijk met de resultaten van dit onderzoek ook bijvoorbeeld in media zoals de Viva en de Margriet enzovoort te komen. Dus ook bij wijze van spreken media die ook door mensen die dit werk doen gelezen worden. Zodat ze in ieder geval zich wat meer bewust worden van het feit waar ze eigenlijk allemaal recht op hebben. Wat ze er bijvoorbeeld voor het uur wat ze krijgen, wat ze daar dan dus zelf mee moeten doen. En dan kunnen ze ook inderdaad beter die afweging maken tussen wil ik inderdaad voor bruto iets meer particulier schoonmaken, of wil ik inderdaad dit als ZZP'er gaan doen of ergens in loondienst gaan doen, waardoor ik misschien per uur wel wat minder krijg, maar er voor mij wel wat meer dingen geregeld zijn. En dat kan natuurlijk, of dat voor jou aantrekkelijk is als individu, kan ook sterk afhangen van je eigen leefsituatie. Heb je bij wijze van spreken 2 dagen in de week een baan in loondienst, ergens voor wat dan ook. Ja, dan is het heel anders om nog een derde dag via een aantal van dit soort adressen nog wat bij te verdienen dan wanneer dit je hoofdinkomen is. Dus wij zijn eigenlijk al heel blij als we op deze manier een beeld kunnen krijgen en dat beeld ook met de mensen zelf kunnen delen, zodat ze inderdaad beter de afweging kunnen maken. En hopelijk worden ook de opdrachtgevers zich er iets meer bewust van wat eigenlijk de rechten zijn. En soms in hun onwetendheid doen degene die bij hen schoonmaken, doen geen beroep op die rechten. Maar ook als ze dat niet doen, zou je eigenlijk als opdrachtgever zelf wel een fatsoen moeten hebben om dan zelf te zorgen voor inderdaad vakantiegeld. En wat iets meer zei. En wat we natuurlijk voor de hele samenleving heel belangrijk vinden is dat hele idee van scholing. Je noemt net het voorbeeld van jullie voormalige schoonmaker die een MBO 2 diploma had gehaald. Eigenlijk wil je dat voor mensen daar het talent voor hebben, dat die ook op een of andere manier zich verder gaan scholen en ontwikkelen. En dan is ook bij deze groep, dat is overigens net als bij ZZP'ers vaak wel de vraag van wie neemt hier nou de verantwoordelijkheid in het initiatief?
Ja, wetende dat het leren en jezelf scholen niet vanzelf gaat. Hè? Daar maken we ook flink wat programma's over hier binnen People Power.
Precies, ja.
Ja. Kortom, to be continued, zeg ik, David. Hè? Dus 2 jaar, hè? Dus dan zie ik je over... je bent al even bezig, hè? Dus over iets minder dan 2 jaar zie ik je weer.
Ja, voor een goed jaar, denk ik.
Een goed jaar. Kijk, mooi. Joop, we zetten hem in de agenda. Jij ook, hè? En dan kom ik je ophalen met de auto. Dat je zeker weet dat je in de studio bent.
Ja, lijkt me nog wel altijd iets.
Ja, hè, toch? Privé chauffeur. Dat is overigens misschien dan ook gelijk weer de volgende huishoudelijke werker. Die we nog niet genoemd hebben. Ik dank jullie zeer, Joop Schippers en David Kort, beide van de Universiteit Utrecht. En natuurlijk van de Future of Work Hub, waar je nog veel meer informatie kan vinden over al dit soort prachtige onderwerpen. Jij dank voor het luisteren en veel luisterplezier bij alle andere afleveringen van People Power.
Meer afleveringen vind je op peoplepower.radio en jouw favoriete podcast-app.